Goedemorgen. Ik zat de laatste tijd nog eens na te denken over de preek die Marines een tijdje geleden had over de vrouw die Jezus aanraakte en dat Jezus zo voelde dat er kracht uit hem uitging. En ook vanmorgen weer van Peter en Johannes dat ze iemand aanraken. En je kunt naar die verhalen, je kunt daaraan luisteren en denken van nou prachtige verhalen, prachtige dingen. Maar als ik het zo hoorde denk ik van ja, eigenlijk is dat wat God ook van mij wil. Van ons wil. Ook van ons kan die kracht uitgaan. Een aanraking van ons kan al heel veel betekenen en kan kracht betekenen. En ik ben daar de laatste tijd veel bewuster mee aan de gang gegaan. Dat ik denk van, ja, dat ik soms mensen bewust aanraak en ze zegen in Jezus naam. En wetende dat er kracht achter zit, niet om mij, maar door de Heilige Geest. Ik denk dat we ons daar steeds meer naar uit moeten strekken. En ik besef ook dat als ik naar mezelf kijk, denk ik van, nou, ik ben nog lang niet zover. Maar ik strek me er naar uit. En laten we ons met elkaar als gemeente er naar uitstrekken. Vandaag wilde ik het gaan hebben over weerspiegelen het beeld van God. En ja, dat is gewoon, als je dat zo ziet, en dat is wat God wil. God wil dat wij hem laten zien. En je mag naar de volgende gaan. Volgens mij moet je er eentje. Ja. Nee, dat. Eigenlijk is dit de laatste. Ik weet niet of er iets mis is gegaan. Doe de volgende eens. Ja, doe deze maar. Ja. Ik heb hem later toegevoegd, dus misschien heb ik hem op verkeerde plek er neergezet. Daar wilde ik mee beginnen. Genesis 1, vers 26 tot 28. Ik heb er soms achter staan HSV, dat betekent herziende statenvertaling. En soms NBV, dan komt de tekst uit de nieuwe Bijbelvertaling. Ja, soms denk ik van de een geeft net iets duidelijker aan als de ander. Dus dan kun je dat, als je dat meeleest, dat je dat snapt. En in Genesis 1, dan zien we, en God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die op de aarde kruipen. Je net zei er vanmorgen al iets over de geest die God op dat moment in de mens blies. Maar toen hij de mens heeft gemaakt, maakte hij ons naar zijn beeld. En als je daarover gaat nadenken, dan ja, dat denk je van ja, dat bestaat er niet. En ik heb heel lang er zo over nagedacht dat ik dacht van ja, dat ik op een of andere manier in mijn uiterlijk, in mijn, hoe ik eruit zie, hoe ik doe, hoe ik wandel, op God lijk. En dat is op een of andere manier wel zo, maar ik besefte me de laatste tijd steeds meer dat wij mensen zijn vlees en bloed. God is geen vlees en bloed. Dus in ons vlees en bloed kunnen we nooit op God lijken. Want God is groter, machtiger. God is zo anders. Het is niet iets aan onze uiterlijke kant wat aan God op God lijkt, maar het zit aan de binnenkant. Als we in Romeinen 1 lezen, ja, nou gaat het goed. Daar staat, want de dingen die van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Maar ze hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. En ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door het beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in die begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot een eeuwigheid. Amen. Hier staat het eigenlijk, hè, van de heerlijkheid van de onvergankelijke God hebben ze vervangen door een beeld dat lijkt op het vergankelijke mens. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld. Maar dat beeld van God wat in ons is, is onvergankelijk. Dat kun je niet zien. Dus je ziel, je geest, dat is wat binnenin je zit. Dat is naar Gods beeld geschapen. Dat zit binnenin je. Heeft niks te maken met je uiterlijk. En ik heb zo lang dat ik God als iets menselijks zag, als een supermens of zo. Of ja, als je over God denkt, als je in beelden denkt, dan, ja, ik weet niet hoe dat met u is, dan heb je ook vaak, ja, heel veel mensen zien dan een oude man met een grote baard of zo, een soort Sinterklaas of maar dat is het helemaal niet zo. God is een heel ander wezen, van een hele andere dimensie, heel anders. Hij is gewoon anders dan wij zijn, zoals we eruit zien. Maar van binnen hebben we dat wel, want we zijn geschapen naar het beeld van God. En dat is wat ik deze morgen zo in ons midden wil leggen. Dat is wat zo belangrijk is, dat we dat vast moeten houden. En dat we dat moeten gaan zien in ons eigen leven, dat beeld van God. Er staat ook, ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Dat kan natuurlijk iemand anders zijn, maar soms kun je dat ook zelf zijn. Het schepsel dat God gemaakt heeft, dat je jezelf belangrijker vindt, groter, beter dan dat God eigenlijk is. En God die wil dat niet. God wil niet dat je in de eerste plaats mensen vereert of jezelf vereert, maar dat God de hoogste plaats krijgt. En het maakt niet uit hoe we eruit zien. We krijgen om ons heen zoveel beelden naar ons toe van dat aan ons wordt laten gezien. Zo moet je eruit zien, zo moet je zijn, wil je erbij passen, wil je erbij horen. Maar dat heeft alleen maar te maken met de omgeving waar je zit. Heeft niks te maken met God, heeft niks te maken met hoe goed je bent. Als je in een hele andere omgeving was opgegroeid, dan zou iets heel anders de standaard zijn. Laat het volgende plaatje maar zien. Dan zou het misschien zo uitzien. Als we in Papua-Guinea hadden gewoond. Henk en Judith zijn nog niet lang genoeg geweest, zie ik. Ze hebben nog niet het beeld overgenomen. Judith heeft toch zo'n lippen zitten nog aardige. Maar als je daar zou leven, als je daar geboren zou zijn, dan zou dit, ja, een vorm van schoonheid zijn. Dan zouden we zeggen, wauw. Maar wij zeggen dat ziet er vreemd uit. Maar als zij ons zien, dan zeggen zij, oh, wat zien jullie er vreemd uit. Dus hoe je eruit ziet, heeft niks te maken met hoe je bent. Als Henk er lang genoeg was geweest, had hij misschien wel zo uitgezien als het volgende plaatje. Groot ding zo zijn neus heen.
Mooie transversiaal.
Ja. Dus hoe je eruit ziet, hoe we ons kleden, wat belangrijk is, wat je denkt van, wat zo hoort het, heeft alleen maar te maken met onze omgeving waar we in zitten. Ander land, andere cultuur, andere gewoontes. Volgende. Als je 10 jaar geleden had gezegd dat je zo rustig over straat zou kunnen lopen of op je werk zou kunnen zijn met kapotte broeken en zo, hadden we ook gezegd, ja, je bent stapelgek, dat doen we toch niet. En nu? Nu hoor je erbij als je het doet. Eigenlijk jammer dat je af en toe, als je een hele goede spijkerbroek aan hebt of zo, dan zou je bijna kapot gaan maken om er toch weer bij te horen. Dus hoe moet je eruit zien? Wat is nou dat beeld van God? Is dat zoals in het Oude Testament? En dan zouden de mannen er allemaal zo bij moeten lopen. Allemaal een grote jurk aan, gewaad. Hoe moet je erbij lopen? Hoe weerspiegel je dat beeld van God? Nou, dit heeft hier eigenlijk allemaal helemaal niks mee te maken. Niet met ons uiterlijk. Terwijl we, als we eerlijk zijn, toch wel heel erg veel met ons uiterlijk bezig zijn. Voordat je naar buiten gaat, voordat je eruit stapt, kijk je toch eerst wel even, zie ik er goed uit? En heb ik de goede kleren aan? Pas ik er wel bij? En soms als je in een bepaalde groep zit, je hoort bij de skaters, dan moet je dus kleding dragen die skaters hebben. En hoor je weer bij een andere groep, dan moet je andere kleding aandragen. Je past je aan, want je wil meestal niet opvallen. Sommige mensen willen juist wel opvallen en doen juist expres iets anders aan. Maar het is ook een vorm van je toch richten op de omgeving. En God zegt, dat is niet de bedoeling. Maar naar de volgende. En dan lezen we Galaten 5, hoofdstuk 5. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Want wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het andere. Dus u kunt niet doen wat u maar wil. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het beeld wat we van onszelf hebben, heeft ook invloed op het beeld wat wij van iemand anders hebben. Hoe we een ander zien. En een van de belangrijkste, als aan de Heer Jezus wordt gevraagd van wat is nou het belangrijkste gebod, dan zegt hij, God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Heel kort samengezet. En ik heb geleerd dat daar vooral in dat laatste ook nog iets heel speciaals is. Je naaste als jezelf. Betekent wel dat je van jezelf moet houden. Want als je niet van jezelf kunt houden, kun je ook niet van een ander houden. Je moet van je naast houden als van jezelf. Mensen hebben in het verleden wel eens gedacht, als ik van God moet houden, dan moet ik mezelf helemaal wegcijferen. En sommige mensen gingen zelfs zichzelf allerlei straffen opleggen en om God maar groter te maken. Maar dat is helemaal niet zo. Je moet van God houden boven alles en van je naaste als jezelf. Dus je moet heel veel van jezelf houden. Waarom? Omdat God ook heel veel van jou houdt. En hij zou boos worden als jij niet van jezelf zou houden. Want hij wil niet dat er iemand kwaad spreekt over een geliefd kind van hem. Dus je moet ook niet kwaad spreken van jezelf. En wij doen dat nog wel eens hoor. Gewoon kwaad spreken over onszelf. Dat je zegt van je bent stom, je bent lelijk of je hoort er niet bij. Of ja, wat dan ook. Als je van jezelf houdt, betekent niet automatisch dat je ook je begeerte moet volgen. Want dat staat er ook. U bent niet gericht op uw eigen begeerte. Dus je begeerte volgen is niet hetzelfde als van jezelf houden. Begeerten kunnen zelfs heel schadelijk zijn als je die zou volgen. Ouders herkennen dit wel. Van je houdt heel veel van je kind. Maar dat betekent niet dat je kind alles maar mag doen wat hij wil. En dat hij alles maar krijgt wat hij zou willen hebben. Want je weet dat je dan hele vervelende kinderen krijgt. Als ze altijd alles maar krijgen wat ze zouden willen hebben. En zo is het ook met ons. Dus je moet niet zeggen van nou, ik moet helemaal van mezelf houden. Dus heel veel lekkere chocola eten. En heel veel naar leuke tv-programma's kijken. En ja, misschien vind je wel drinken wel heel lekker. Of andere dingen. Of, nou, dat zijn je begeerten. En dat is niet goed voor je. God zegt, hou van jezelf. Want ik hou van je. We hebben er zo over gezongen ook vanmorgen. Ik vond het wel heel mooi. En God zegt van dat is heel belangrijk. Want je bent, als je van jezelf houdt, dan kun je ook heel veel van een ander houden. In Efeze 4, de volgende, vers 20. Dan gaat er ook nog over van, ja, hoe sommige mensen denken misschien wel bij zichzelf van, hoe ben ik nou in staat om van mezelf te houden? Want als ik naar mezelf kijk, dan word ik soms zo moe van mezelf. Hè? Ik weet niet of ik heb dat wel eens. Dat ik denk van, jongen, weet je nou nog niet? Waarom doe je het nou elke keer nog weer op deze manier? En soms vind je het misschien wel lastig. Maar Paulus zegt hier in de brief van Efeziërs, maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt door de geest van uw denken en u bekleedt met een nieuwe mens. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Hier zien we weer dat beeld van God. Waar we in het hele begin al wat over wordt gesproken. Dat we naar het beeld van God geschapen zijn. Door de zonde, door alle naarheid in het leven, zijn we dat beeld een beetje kwijtgeraakt. Zijn er zoveel andere beelden voor in de plaats gekomen. Andere dingen in ons leven gekomen. Maar doordat de Heer Jezus in zijn liefde naar ons heeft omgekeken, zijn handen heeft uitgestrekt, zijn leven heeft gegeven, kunnen we vernieuwd worden. Kunnen we vernieuwd worden in de geest van ons leven. En moeten we eigenlijk die oude mens afleggen, uittrekken als het ware, weggooien. En dan je bekleden met een nieuwe mens. En dat bekleden, dat gaat heel ver. Als je het zo leest, het woord bekleden, dan denk je van ja, het is iets wat je uit en aan kunt doen. En soms, bij sommige christenen is het ook wel zo. Dat ze in sommige situaties, hè, als je zondags naar de ark gaat, doe je christelijke jas aan. En als je weer naar je werk doet, doe je hem weer uit. En als je dan weer een keer samenkomt, dan trek je hem weer aan en uit. Maar dat is niet de bedoeling. Wij hebben thuis een hele oude bank. Die is helemaal versleten, zit allemaal gaten in en alles. Ze hebben er een kleed overheen gelegd. Het is een mooi kleed. En dat verbergt wel alle gaten, maar die zijn niet weg. We hebben wel een kleed eroverheen. Als je dat kleed optilt, dan zie je nog alle gaten. Als je hem echt zou willen veranderen, moet je hem opnieuw laten bekleden. Moet je hem naar de meubelmaker brengen of iemand die dat voor zijn werk doet. Die haalt dan het oude kleed eraf, die herstelt de gaten, doet nieuwe buitenkant eromheen. En dan is hij bekleed. En dan is hij gewoon helemaal nieuw. Maar dat zit vast. Dat kun je niet eraf halen en weer opdoen. Zoals dat kleed wat wij hebben. En dat is het bekleden wat hier in de Bijbel staat. Je wordt erin verzonken. Je wordt er zo in. Het komt zo dat het gewoon deel van jezelf wordt. Dat is wat God wil. Niet aan- en uittrekken. Maar gewoon, het wordt je nieuwe leven. Zo word je bekleed met die nieuwe mens. En dat nieuwe mens, dat is geschapen overeenkomstig het beeld van God. En dat is in eerste plaats aan de binnenkant. Dat is niet die buitenkant. Die buitenkant verandert niet gelijk. Soms veranderen er ook dingen aan de buitenkant. Je gaat anders kijken, maar in de eerste plaats is dat binnen. Je ziel, je geest. Maar je moet het wel zelf willen. God dringt zich niet op. En die zegt van, hier, jij, andere bekleding. Kijk, die bank bij ons heeft geen keus. Maar wij hebben een keus. Wil je dat? Ben je bereid om het oude af te leggen en je laten bekleden door de geest van God? Een nieuwe mens aandoen, zoals we geschapen zijn. En als we dat doen, dan komen we in Romeinen 8. En in Romeinen 8 lezen we, en we weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen, alles bijdraagt aan het goede. Als jij zegt, nu op dit moment kunt zeggen, ik hou van God. We hebben het met z'n allen gezongen. En ik heb niet gecontroleerd of u meezong. Misschien heb je mond wel bewogen, maar je hart nog niet meegezongen. Maar als je het met je hart hebt gezongen, van ik hou van u, ik verlang naar u, dan mag je weten wat in de Bijbel staat, dat alles bijdraagt aan het goede. Dat staat er. En volgens zijn voornemen geroepen. Mensen vallen nog wel eens over dat woordje geroepen. Ja, ben ik wel geroepen? Een andere vertaling die van dat oorspronkelijke woord is uitgenodigd. Je bent uitgenodigd. Je bent allemaal uitgenodigd. Je bent volgens door God allemaal uitgenodigd. Kom erbij. En als je van hem houdt, dan draagt alles mede aan het goede. Betekent niet dat alles goed gaat. En dat het altijd mee zit. Maar het helpt wel mee voor het goede. En ik zie dat zo in mijn eigen leven. Ik denk soms gaan dingen anders dan ik verwacht had, gedacht had. Maar uiteindelijk zie ik wel, kan ik achteraf altijd zien van wauw. God heeft bemoeienis ermee. God laat alles meewerken ten goede. God, en dan hoef je helemaal niet meer druk te maken. Dan hoef je helemaal niet over in te zitten van hoe moet ik dingen organiseren. Dat als je dat gaat leren, dan kun je zo in zo'n ontspanning wandelen. Dan denk van, God zorgt voor me. En dat is ook eigenlijk wat hij wil. God zorgt voor je. Zeg misschien, ik weet het niet. Nee, ik ook niet. Maar God weet het. God zorgt voor je. Hij laat alles meewerken ten goede. Want wie hij tevoren heeft uitgekozen, heeft ook tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. De eerstgeborene, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Dat is wat ik in het begin zei. Er ging kracht uit van Jezus naar die vrouw. En wij zijn geroepen om een evenbeeld te worden van zijn zoon. Dat als mensen die ziek zijn, hun hand zouden uitstrekken naar ons. En ons zouden aanraken. Dat ze genezen zullen worden. Dat is wat God wil. Ik geloof dat het bij Petrus was, als hij ergens langs liep, dat zelfs zijn schaduw, als mensen door zijn schaduw werden geraakt, dat ze dan genezen werden worden. Als we zo worden naar dat evenbeeld van God. En we verlangen er allemaal naar, denk ik. Ik wel. En dan vraag je van, hoe komt het nou? Hoe komt het nou dat het niet zo uit de verf komt als we graag zouden willen? Moet je je voorstellen, als wij straks allemaal, als we zo vol zouden zijn van de geest, en we zouden met z'n allen de straat op gaan in Tiel, en het zou zo zijn dat mensen ons zouden aanraken. Wauw. Dan zou de hele Nederland zouden van gaan spreken van wat er in Tiel gebeurt. En dan zeggen we misschien wel van, Bert, even met beide voeten op de grond blijven staan. Nee, ik wil niet met beide voeten op de grond blijven staan. Ik wil met beide voeten op het woord van God gaan staan. En daar staat het in. En daar wil ik me naar uitstrekken. Ik ga nog verder in Romeinen 8. Wat moeten wij hierover zeggen? Als God voor ons is, wie kan er tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons niet met hem alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hem veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterkant van God zit, hij pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar, het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slag. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog krachten, nog heden, nog toekomst, nog hoogte, nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Paulus schrijft dat. Gelooft u dat? Dat er dus niets is wat jou kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Het heeft niks met onze daden te maken of hoe goed ze zijn. Het heeft met de liefde van God te maken. En dan wil ik even gaan inzoomen op een klein stukje van die tekst. Dat is de volgende. Romeinen 8 vers 33, even dat stukje. Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? Ja, wie zal dat doen? Ik denk dat we dat allemaal wel kennen, dat we dus regelmatig worden aangeklaagd. Van wie, jij? Moet jij nou over God praten? Ga zelf eens even beter leven. Moet jij nou op je werk over God getuigen? Wie ben jij wel? Kijk eens naar je leven. Kijk eens hoe weinig je in de Bijbel leest. Of kijk eens, noem maar even. Kijk eens, jij bent toch veel te dom? Je bent toch veel te lelijk? Je ziet er toch niet uit? Zorg eerst maar dat je zelf dingen op orde hebt. Maar Paulus zegt, wie zal ons Gods uitverkoren aanklagen? Klik eens op de volgende, Peter, even kijken of dat... Nee, doe maar even terug. Nee, goed. God, als je daarmee te maken heeft, dan mag je naar God zo. En God, er staat, God zelf spreekt hen vrij. Dus als je te maken hebt met aanklacht, dan misschien komt die aanklacht wel uit jezelf. Dat je denkt van, dat je tegen jezelf zegt, als je in de spiegel kijkt van, jij moet gewoon even je mond dicht houden. Want zoals jij bent, daar kan God niks mee. Het is gewoon je eigen schuld. Maar God, er staat in de Bijbel, God spreekt hen vrij. Niet op grond van onze daden, maar op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Wie zal hen veroordelen? Hoe vaak voelen we niet oordeel? Van mensen in onze omgeving. Van mensen op ons werk die je aankijken of die op je neerkijken. En soms ben je zo vaak veroordeeld. Dat het oordeel in jezelf is komen te zitten. En op het moment dat jij in de spiegel kijkt. Dat je eigenlijk dat oordeel over jezelf afspreekt. Uitspreekt. Dat je zegt van. Jij deugt niet. Jij moet nog maar heel veel geduld hebben. En heel veel bidden. En dan lukt dat bidden, heel veel bidden lukt niet. Ja, zie je wel. Jij bent niet bruikbaar voor God. De duivel is zo bezig om ons maar wijs te maken dat dat beeld van God, wat hij zo heeft gemaakt, dat er niet is, maar het is er wel. Want we hebben gelezen, hij heeft ons geschapen naar zijn beeld. En als we in Jezus geloven, dat we vernieuwd worden naar het evenbeeld van zijn zoon. Dat is gebeurd. Als jij gelooft dat de Heer Jezus voor jou aan het kruis is gestorven, dan ben je geschapen naar zijn beeld. En als dan iemand anders, wie dan ook, jou wijs maakt dat het niet zo is, dan is dat een leugen. En als je het jezelf wijs maakt, dan ben je een leugenaar op dat moment. En dat doe je niet omdat je hetzelfde... Ik weet dat het bij mensen kan soms zijn, sommige leugens zijn zo vaak in hun leven uitgesproken dat het waarheid is geworden voor jezelf. Soms zelfs door ouders, dat ze hun kinderen steeds hebben laten merken van, nou, jij bent toch minder als je broer. Kijk eens naar je broer. Je doet allemaal veel beter. Of kijk eens naar je zus. Die is toch veel beter dan jij. Jij bent altijd zo onhandig. Jij bent altijd zo klunzig. Jij bent eigenlijk een beetje dom. Soms zijn er dingen over je leven uitgesproken. En dat zijn eigenlijk als pijlen in je leven gekomen. En met weerhaken zit dat in je binnenste. En je denkt dat die veroordeling, dat het gewoon een deel van jezelf is geworden. Maar in de Bijbel lezen we dat God dat niet wil. Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt aan de rechterkant van God is. Hij pleit voor ons. Hou dat vast, trek je daarnaar uit. Want dat is wat God wil. Want in 2 Korinthe, ik heb een heleboel teksten vandaag. Ik probeer het meestal een beetje te beperken, maar ik vond toch dat deze er allemaal bij hoorden. Dus, de Heer in u is geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dit stukje schrijft Paulus, hij heeft daarnet geschreven over Mozes. Mozes toen hij op de berg was en bij God was en daar alles hoorde. Toen kwam hij van de berg naar beneden en hij was dicht bij God geweest. En toen hij beneden kwam, toen straalde hij zo dat als de mensen... Mozes zei ze, ah, veel te fel, ander, we kunnen niet naar je kijken. Want je bent zoals een felle lamp scheen Mozes om zich heen. Dat hij een doek over zijn gezicht moest doen, want anders konden mensen niet naar hem kijken. En hoe kwam dat hij zo straalde? Omdat hij dicht bij God was geweest. Omdat hij samen bij God was geweest. De Heer in u is geest, en waar de geest is, daar is vrijheid. Wij allen, die nu met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als een spiegel aanschouwden, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals het door de geest van de Heer bewerkt wordt. Als we naar God kijken, zoals we naar onszelf kijken in een spiegelbeeld, en als we zo dicht bij God komen. En dan is dat soms lastig, want wat ik in het begin al zei, van je kunt God niet voorstellen als een mens, een menselijk beeld, want God is groter, machtiger, anders. Dus we kunnen ook God niet letterlijk kijken, zien. Maar als we dicht bij God komen door te bidden, door de Bijbel te lezen, door erover na te denken, dan worden we op een bepaald moment gaan we God weer spiegelen. Dan gaat het zo zijn dat we eigenlijk iets gaan afstralen van God. Niet zo fel dat mensen dat niet kunnen zien, maar ze zullen het zien. Maar je moet met een onbedekt gezicht, je moet gewoon zoals je bent, mag je gewoon bij God komen. Gewoon dicht bij hem komen. En als je maar veel met hem omgaat, dan ga je veranderen. Waar je omgaat, waar je mee besmet, zeggen mensen wel eens. Nou, dat is met God nog veel meer. Het is geen besmetting. Het is een verandering die God wil. Als je daar gewoon dichtbij bent, dan ga je veranderen. Dan gaat dat beeld van God wat er is. Het is bij iedereen. En je moet nu niet denken van bij mij is dat beeld van God er niet. Je bent geschapen naar het beeld van God. God heeft het in je gelegd. En door het offer van de Heer Jezus is dat beeld duidelijker geworden. Dus het is er. Het is alleen aan ons om het nog meer naar buiten te laten komen. En dat kan alleen maar door dicht bij God te zijn. Korintiërs, de tweede brief van Korintiërs, vers 4, vanaf vers 6. Daar zegt God, zegt Paulus, de God die heeft gezegd, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar we raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven. Opdat in ons sterfelijk bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Hij heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luisteren, van zijn heerlijkheid, die afstraalt van het gezicht van Jezus. En Jezus is wel mens geworden. Hij heeft de gedaante van een mens aangenomen om dat te kunnen meevoelen. En ik wil even inzoomen op een stukje uit deze tekst. Dat is de volgende. We hebben te maken met het uiterlijk en het innerlijk. Het uiterlijk, wat ik zei, dat lijkt niet op God. Dat is ons vlees, dat is hoe we eruit zien. Heeft te maken met waar we wonen. Hadden we in Papua Guinea gewoond, hadden we waarschijnlijk anders eruit gezien als dat we nu zijn. Het gaat om ons innerlijk. En innerlijk hebben we allemaal overeenkomsten. We hebben allemaal hetzelfde. Als je iemand van binnen kijkt, of je nou donker bent, of blank, of bruin, dat maakt niet uit. Van buiten zien we er anders uit. Maar iedereen heeft rood bloed. Het is allemaal hetzelfde. En de harten en de nieren, die zijn ook van bruine mensen, die hebben geen bruin hart of bruine nieren. Die hebben gewoon, ziet hetzelfde uit. Alleen de buitenkant is anders. En zo is dat. Die buitenkant, die wordt, ja, dat wordt aangevallen. Dat is ons uiterlijk. Wat is bij het uiterlijk? De volgende even. We worden van alle kanten belaagd. Dat voelen we in ons vlees. Dat voelen we als mensen iets tegen ons zeggen. Als ze ons beledigen. Als ze nadoen tegen ons doen. Of als ze gewoon soms al de manier waarop we naar ons kijken. Dat we denken van nou, ik voel dat ik belaagd word. En vroeger dacht ik dat belaagd werd te maken had met vervolging of zo. Maar gewoon hoe mensen je soms naar je kijken of soms iets van je zeggen. Soms hoeft het maar een heel klein ding te zijn. Dat ze iets tegen je zeggen en dat je denkt van, wat voel je allemaal? Ik vond het wel een mooi voorbeeld wat er gebeurde vanmorgen met Carla. En ik vond het heel mooi dat Marinus er ook op terugkwam. Carla had wel gedacht kunnen hebben van, Marinus zegt dit van, zie je wel. Je kunt er zo mee aan de haal gaan van, ik doe het verkeerd, ik doe het niet goed meer en ik hou op, ik ga nooit meer zingen, begin nooit meer een liedje tijdens de aanbidding. Denk erom dat je dat wel doet, hè? Maar had zomaar gekund. Soms wordt er iets tegen je gezegd en dat haakt er zo in dat je denkt van, wauw, je wordt van alle kanten belaagd. Maar, wat is er dan? We raken niet in, nou, heeft te maken met ons binnenste. Dat heeft te maken met dat beeld van God. Als dat beeld van God, onze nieuwe mens die van binnen zit, die zorgt ervoor dat als de buitenkant zich soms zo heel naar en vervelend voelt, dat we in ons binnen zekerheid weten, rust weten, we raken niet in het nauw. En de andere is, we worden aan het twijfelen gebracht. Het heeft ook te maken met de buitenkant. Mensen zeggen wat tegen ons, dat we denken van wow, ja. Dus het heeft te maken met ons mens zijn, onze buitenkant. Maar dan tegenover staat het innerlijk en dan zegt God, maar we raken niet vertwijfeld. In onszelf zit er zo'n zekerheid als het goed is, zo'n vastigheid, dat wat mensen ook zeggen, wat ze ook doen, dat het ons niet aanraakt. We worden vervolgd. Ja. Soms word je gewoon vervolgd. Toevallig zag ik, was volgens mij gisteren of eergisteren op het nieuws, dat ze hebben ontdekt dat heel veel mensen last hebben van seksuele intimidatie. Dat er heel veel vrouwen en soms ook mannen daar te lijden onder hebben door dingen die gebeuren. Kan ook een vorm van vervolging zijn, hè? Gewoon de manier waarop je benaderd wordt. En hoeft nog niet eens seksuele intimidatie. Als je elke keer op je werk of school elke keer vernederd wordt. Oh, jij zou je huiselijke weer niet even af hebben. Dat is ook altijd hetzelfde met jou. Onvoldoende, ik had eigenlijk niet anders verwacht. Dus dat zijn allemaal vormen van vervolging. Dat je zegt van ja, jij mag niet mee. Iedereen wordt uitgenodigd voor een feestje, maar jij niet. En niet één keer, dus twee keer, drie keer. Iedereen wordt uitgenodigd, jij zit er niet bij. Kan als een vorm van vervolging worden gevoeld. Maar dat we dan zo mogen weten, we worden niet in de steek gelaten. Wauw. Dat is wel geweldig dat Jezus ons nooit in de steek laat. Echt niet. Moet je niet aan twijfelen. Dat is wat je diep van binnen weet. Ook al voel je je van buiten misschien zo heel verdrietig, omdat je er niet bij hoort. Of dat je mensen hele nare dingen over je hebt gezegd. Maar van binnen mag je weten, ik word niet in de steek gelaten. Want Jezus houdt van me. Hij is bij me. Ja, zo geweldig is dat. Ik moet nog even een beetje wennen. Ik heb voor het eerst met mijn tablet aan het preken. Dus dat is. Maar ik moet even. Ah, het gaat redelijk goed. Tenminste, vind ik. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. We worden geveld. Ja, eigenlijk hetzelfde. Soms dan val je neer en lig je met je neus op de grond. En dan denk je van, wow. Alles doet zeer, alles doet pijn. Maar je mag weten, we gaan niet ten gronde. Als je je daaraan vast kunt houden, dan gaat het leven er gewoon heel anders uitzien. Want dan wordt het gewoon, ja, dan denk je van, nou. Zo is het. Dus dat moet je goed voor ogen houden. Dat uiterlijk en dat innerlijk, dat het verschillend is. Dat het anders gaat. En het is belangrijk hoe ik naar jezelf kijk. Ik heb daar een eerder tekst van, hoe hou je van jezelf? Ik weet niet hoe dat met jullie is. Wij hebben als in de gang, bij de deur die je naar buiten gaat, hebben we een spiegel. En mijn vrouw moppert nog wel eens, want ik kijk dan niet in de spiegel. En dan zegt ze, oh, je kraag zit weer niet goed. En dan kijk nou eens in de spiegel. En mijn vrouw kijkt altijd eerst in de spiegel voordat ze naar buiten gaat. Kijk, zit mijn haar zo goed, zit alles goed. Ik denk dat heel veel mensen dat doen. Voordat je eruit gaat, voordat je naar buiten gaat, dat je eerst even kijkt van, hoe gaat het nou? Hoe zie ik eruit? Maar ik denk het belangrijk is dat je kijkt naar de spiegel van je binnenste. Hoe ziet dat eruit? En de spiegel van je binnenste is eigenlijk het woord van God. De volgende. 1 Petrus 1, vers 13. 1 tot 13. Daar staat eigenlijk van, ja, een heel stuk. Ik ga hem eigenlijk niet helemaal lezen. Maar wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, wat ik in rood heb weergegeven. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als goud of zilver bent vrijgekocht uit uw zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. Denk niet van jezelf dat je niet heel veel waard bent. Je bent zoveel waard. Meer waard dan goud en zilver. Want God heeft nog iets veel kostbaarders gegeven om jou vrij te kopen. Het kostbare bloed van Jezus. Als iemand zijn bloed voor je geeft, zijn leven geeft, dan moet je wel heel veel waard zijn. Zoveel waard ben jij. Dat geldt voor ieder van ons persoonlijk. En laat nu niet de duivel wijsmaken, dat geldt niet voor mij. Het geldt voor jou. Want in de Bijbel lezen we dat ook, dat het voor iedereen geldt. En als dat geldt, als je gehoorzaam bent aan de waarheid, dan word je het hart gelouterd. De gelouterd is eigenlijk ja, zuiver gemaakt. Dat doet de Heilige Geest. Maak je hart zuiver. Want je hebt allerlei dingen meegekregen, wat er ook hier staat, vanuit je voorouders, vanuit je oude leven, wat je hart vies maakt. Maar je hart wordt schoongemaakt door de kracht van Jezus. Door het bloed van Jezus. Dat geldt voor jou. En laat je niet wijsmaken. Laat je niet veroordelen. Van het is anders. Ja. We kennen dat allemaal wel. De lachspiegel. Het is leuk om te lachen. En, als je op een kermis is. Ik ben nog niet op de kermis hier geweest in Tiel. Misschien, vroeger stonden die er altijd wel. Ik weet niet of ze nu ook staan. Soms in een pretpark of waar dan ook heb je lachspiegels en ha, je zit te lachen, want je ziet er niet uit en je lacht en alles. Maar soms kijken mensen in de spiegel van hun eigen leven en hebben ze dat gevoel echt zo, dat je er zo uitziet. En dat is geen lachspiegel, maar wat een huilspiegel. Soms kijken mensen in de spiegel van hun eigen leven naar hun eigen beeld. En dan moeten ze huilen. Dan denk van, zie ik er nou zo uit? En ze hebben eigenlijk niet in de gaten dat je in de leugen kijkt. Want een lachspiegel is een leugen. Een lachspiegel geeft niet de werkelijkheid weer. Je zou hem ook een leugenspiegel kunnen noemen. Dat had ik nog niet bedacht. Dat bedenk ik nu ter plaatse. Maar dat maakt je aan huilen. Je kent allemaal wel die verhalen van meisjes of soms jongens die anorexia hebben. En dan zijn ze zo mager als een lat en dan kijken ze in de spiegel en dan denken ze, oh, wat ben ik dik. Echt waar, dat denken ze dan. Je ziet niet de waarheid in de spiegel. En weet je waar de duivel op uit is? Om ons allemaal zo'n spiegel voor te houden. Zo'n huilspiegel. Mag de volgende wel. Zo'n huilspiegel voor te houden. Van dit, zo zie jij eruit. En dat je denkt van wauw. Dat is om te huilen. Daar word ik verdrietig van. En dat is zo anders als de spiegel die God ons voor wil houden. En daarom is het zo belangrijk dat je bewust bent in welke spiegel kijk ik. Waar kijk ik naar? En als je het gevoel hebt, en je naar jezelf kijkt en je moet huilen, dan moet je gewoon goed afvragen van is dit de werkelijkheid of is dit een leugen? Is wat ik nu vandaag zie, is dat een leugen? Want hoe zie je jezelf als je in de spiegel kijkt? Ben je blij met jezelf? Ben je tevreden? Denk je, wauw, ja, geweldig, kind van God, geliefd door Jezus. We kunnen er tegenaan vandaag. Hoe denk je van, oh, nieuwe dag. Wat zal ik vandaag weer over me heen krijgen? Hoe zal het ooit goed kunnen komen? De volgende. Dat is eigenlijk een hele bekende tekst natuurlijk. Laat dat zeker voor je zijn, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zijn enige geboren zoon, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden wordt. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Als er een oordeel in jouw leven is, is het van de duivel. Dat is de aanklager. Als je in Jezus gelooft, word je niet veroordeeld. Wat je ook hebt gedaan. Cora sprak het nog zo uit. In het beeld. Want het maakt niet uit wat je hebt gedaan. Jezus heeft jouw plaats, is in jouw plaats gaan staan en jij mag in zijn plaats staan. Je wordt niet veroordeeld. En als jij in de spiegel kijkt en je ziet een oordeel, dan is het een leugen. Dan mag je het wegwijzen in de naam van Jezus. Want God zegt, jij bent mijn geliefde kind. Jij bent kostbaar in mijn ogen. Ik heb zoveel van je gehouden. Want als ik de volgende tekst, als je de volgende ding, heb ik de wereld weggelaten. En de eerste ben ik nog even vergeten. Want zo lief heeft God, had ik ook moeten doen, de wereld. Dan mag je je eigen naam invullen. Want zo lief heeft God Bert gehad, dat is zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat Bert, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij Bert zou veroordelen, maar opdat Bert door hem behouden zou worden. Vul je eigen naam eens in en lees dat eens zachtjes voor jezelf op. Hij houdt van jou. En je wordt niet veroordeeld. Zorg dat je in de goede spiegel kijkt. De Joden hadden de gewoonte, dat is nog de laatste tekst die ik met jullie ga lezen. Maar dat is die tekst die dus helemaal vooraan zet, die ik op de verkeerde plek had gezet. Nog eentje verder. Deuteronomium 11, vers 18 tot 21. Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en uw ziel printen. Op uw hart en uw ziel leggen. Bind ze als een teken op uw hand en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. En leer ze aan uw kinderen erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. En schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten, opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land waarvan de Heer uw vader gezworen heeft het hun te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat. Dit was wat Mozes aan de Joden vertelde, wat de Israëlieten, en toen ze op weg waren naar het beloofde land. Het gaat over de wet. En hier staat wel heel mooi deze woorden van mij in uw hart en uw ziel geprent worden. Niet de wet als gebod, hè? Dit mag niet en dat mag niet en dit mag niet. Dat staat in de Bijbel. Door de Heilige Geest zal God zijn woorden, zijn wet in je hart leggen. In je hart van vlees. De Joden hadden de gewoonte, ze hadden dat, als je echt de hele orthodoxe Joden hebben. Die hebben zo'n band om de arm en dan hebben ze een doosje met daar zit de wet van God op. En ze hebben zo'n ding op hun voorhoofd hangen. En ook in de deurposten zit een doosje en daar staat de wet van God op. En als ze dan naar buiten gingen, de hele orthodoxe Joden, als ze dan naar buiten gingen, dan raakten ze even met de hand zo dat die plek aan. Zo van dat ze bewust zijn van die woorden van God. Dat het een deel van ze wordt. En dat is belangrijk. Die je steeds spiegelt in het woord van God. Dat als je de deur uitgaat en niet in de spiegel kijkt en denkt van, ik ellendig mens. Maar ga ik vandaag weer tegenkomen, maar dat je mag weten dat je niet veroordeeld bent. En niet veroordeeld wordt. Wat mensen ook van je zeggen. En mensen zullen je wel eens veroordelen. Misschien wel heel vaak. Heeft te maken met ons uiterlijk. En je hebt zelfs kansen hoe meer je op Jezus gaat lijken, hoe meer oordeel dat je over je heen komt. De duivel heeft daar een hekel aan, dus hij zal er alles aan doen om je naar beneden te drukken. Maar als je kunt blijven spiegelen aan Gods woord, dan gaat het je niet raken. Dan weet je, ik word niet veroordeeld. Dat Jezus voor je pleit, dat hij je redt, dat God je niet veroordeelt. Nou, wat is er mooi om dat te weten, dat je denkt, ik word niet veroordeeld door God. Ik doe soms zulke stomme dingen en ik word toch niet veroordeeld. Want God houdt van mij en ik hou van God. En ik denk als we dat nog steeds meer leren. En als ik naar mezelf kijk. Dan is dat zo vaak zo van. Ja, als we het over het begin hebben van. Ja, die kracht die dat ik wil, op Jezus wil laten lijken. Dat ik soms zo mezelf tegenhoud. En denk, nee Bert, daar ben je nog niet aan toe. Moet je nog eventjes wat jaartjes geduld hebben. Maar we hebben ook gehoord dat de tijd kort is en dat we helemaal niet zoveel tijd hebben. Dus het is een leugen. Het kan van het een op het andere moment. Het hoeft geen jaren. Natuurlijk kun je groeien in de jaren ook naar God toe. Maar het is een leugen dat je daarop moet wachten en dat het tijd kost. En volgens mij houden we allemaal heel veel van de Heer Jezus, of niet? Dus er is hier niemand die veroordeeld is. Ik wil nog graag samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat we geschapen zijn naar uw beeld. Heer, en hoe dat nou precies is, is soms heel moeilijk te begrijpen voor ons, Heer. Uw beeld, hoe ziet u eruit, wat is dat? Heer, maar we lezen het in uw woord en we geloven het. Heer, en we geloven dat Heer Jezus is gestorven voor onze zonden. En dat we daarom bekleed mogen worden met u, Heer. Heer, we verlangen zo naar meer van u. We hebben het gezongen, we hebben het soms uitgeroepen, soms hardop en soms in onze geest. Maar Heer, ja, u heeft het gehoord, Heer, en u wil het ook. Heer, dat mogen we zeker weten, dat u dat wil. Dat u ons sterk wilt maken, dat u ons wilt vullen met uw geest. Heer, en ik bid ook zo, Heer, als er dingen zijn die dat in de weg staan, die ons tegenhouden om vol te zijn van u. Om die ons tegen te houden om te schijnen eigenlijk. Ik heb zo'n kaart, zag ik pas daar op en schitter. Eigenlijk is dat de opdracht die God ook in ons midden wil leggen. Sta op en schitter. Stop met je te verstoppen en weg te gaan omdat je veroordeeld voelt. Ik moest zo denken. We zongen dat lied. Ik wil heel dicht bij u zijn als een kind bij de vader op schoot. Misschien zijn er hier wel mensen geweest die het lied eigenlijk niet konden zingen. Die dachten van die eigenlijk bang waren om dicht bij God te komen. Omdat ze zich veroordeeld voelen. Dan wil ik je zeggen, het is een leugen. Je bent niet veroordeeld. En als je bang bent om dicht bij God te komen, dan mag ik je namens God uitnodigen. Kom maar dichtbij. Want ik hou van je. Ik wil bij je zijn. Ik dank u wel, Heer, dat u dat wilt bewerken, Heer. En sommige mensen zijn beschadigd, Heer, door dingen die over ze zijn uitgesproken. Soms als kind en soms als, ja, nog maar pas geleden. Heer. Soms zijn die woorden zo diep in onze ziel, ons binnenste, zijn ze als weerhaken gaan zitten, Heer, dat ze werkelijkheid lijken. Maar het is een leugen. Ik dank u wel, Heer, dat u het weg wilt doen. Dat u tegen iedereen zegt van kom maar dichtbij. En ik wil je ook uitnodigen als je zegt van nou, ik vind dat, ik word zo tegengehouden. Ik word zo veroordeeld in mijn denken. Ik veroordeel mezelf misschien wel. Dan wil ik je eigenlijk uitnodigen om naar voren te komen. Om op te staan. Te zeggen van dat wil ik niet langer. Ik wil hiermee stoppen. Ik wil geaccepteerd zijn en ik wil dat ook voelen. En denk niet als je naar voren komt dat het een oordeel is. Het is alleen een bewijs dat je stap wilt zetten. Als jij steeds die gedachten in jezelf hoort van je hoort niet, je bent niet goed genoeg. Je bent niet waardevol genoeg. Dan daag ik je uit. Kom naar voren. We kunnen voor je bidden. Dan zal God het weg doen. Als jij iets in je leven hebt dat je denkt van iets misschien wat je ouders toen je jong was steeds over je hebben gezegd. Dat je niet meetelt of dat je dom bent. Dat je lelijk bent. Het is een leugen. En als je het niet kwijt kunt raken, dan willen we voor je bidden. En dan zal God het weg doen, want God houdt van je. Blijf er niet mee zitten. Ga er niet mee naar huis. Is er iemand die zegt van daar zit ik mee? Dan mag je naar voren komen. Want God houdt van je. Stop met de leugens te geloven. Misschien kunnen we het lied nog een keer zingen met elkaar. Ik wil heel dicht bij u zijn.